Nou, dames en heren, welkom bij de Metropolitan Mobility Podcast. U hoort de kerkklokken op de achtergrond. Het is ongelooflijk. Ik heb geloof ik 8 uur in de trein gezeten en we zijn beland in Voorden. Dat weet niemand waar dat is, denk ik. Dat is, tenminste, ik wist het niet. Zutphen en dan nog een treintje. En met wie zit ik vandaag aan de tafel op het terrasje buiten?
Met Frank van Zetten. Inmiddels een soort van gepensioneerd medewerker van het openbaar vervoer. Ik ben ooit 48 jaar geleden in Brabant in het busbedrijf begonnen. In de jaren 80 verhuisd naar de Achterhoek. Om daar een hele leuke ervaring te kunnen doen. Namelijk regionale treinen en bussen te combineren tot één bedrijf. Dat was toen destijds Syntus. En uiteindelijk is dat de start geworden van het regionaliseren van veel spoorlijnen.
Je wordt ook wel, zeg maar, zoals ik jou ken, bijna de, ja, de Johan Cruijff, zeg maar, van het openbaar vervoer. Je bent nu gepensioneerd. En eigenlijk als onderwerp hadden we genomen, want we spreken elkaar wel eens vaker, van we gaan gewoon eens gewoon een telefoongesprek wat wij met elkaar voeren, gewoon eens een keer op de band zetten van onze, ja, hoe zou het nou anders en beter kunnen? Laten we in dit geval wel even het collectief vervoer nemen. Hoe zouden we het collectief vervoer echt gewoon een stap verder kunnen kijken? Waar zou jij dan willen beginnen? Wil je beginnen met de reddingsactie die net gebeurd is voor 1,8 miljard euro voor het OV om dat draaiende te houden? Waar zou jij het gesprek willen starten?
Ja, je moet natuurlijk over acute dingen willen hebben. En ja, die hele actie met die 1,8 miljard is natuurlijk fantastisch dat de overheid wederom beseft, hè, want dat is ook in het verleden natuurlijk al een keer gebeurt, hè, dat openbaar vervoer noodzakelijk is in ons kleine land met zoveel mensen. Maar wat omgekeerd meteen daaraan heel jammer is, dat voortdurend nog het bericht uitgezonden hebt dat je een ware doodsverachting moet hebben om in het openbaar vervoer te gaan zitten. En daardoor heel veel geld uitgegeven worden en heel veel treinen en bussen veel te leeg rondrijden.
Ja, nou, dat mooie, want hier zou ik meteen, nou, dan ga ik er ook gewoon meteen op in. Kijk, wat ik dan vaak niet snap. Kijk, ik snap dat, je hoeft niemand uit te leggen dat de collectief vervoer in zeg maar groot stedelijk gebied een enorme functie en ook nog een sociale functie heeft. Dat begrijpt denk ik echt iedereen wel. Maar wat ik toch niet begrijp, als je mij 1,8 miljard euro geeft en als ik ook zie wat er gebeurd is de laatste 3 maanden om dan maar klakkeloos met die lege bussen te rond blijven rijden in een aanbodgedreven systeem. Dat ik dan denk, met al jouw kennis en ook de mijne, ik heb er niet zoveel verstand van, doe ik maar net, maar dat je toch denkt, kunnen we nou niet iets beters verzinnen dan alleen te wijzen nu naar de maatregelen die er zijn, in plaats van kunnen we de assets en de lijnen en de dingen niet veel flexibeler inzetten?
Nou, we hebben natuurlijk in de periode van de diepste lockdown hebben we heel veel minder gereden. Althans, zeker in de regio's waar ik werk, hebben we zondagsdiensten gereden. Nu zijn we op basis van een afspraak weer gaan rijden wat we zouden doen alsof er niks aan de hand was. Maar het idee, hè, dat je zegt van nou moet je nou niet reageren op hoe de wereld er nu uitziet en dat je rekening moet houden en moet denken over een andere opzet van openbaar vervoer in dunne gebieden. Dat ben ik volstrekt met je eens. En dat is ook een van de meest actuele dingen waar ik, ja, als ik rustig in de tuin zit of rustig aan het fietsen ben, over nadenken, hoe moet je dat nou aanpakken?
Ja, ik weet dat ik bij jou altijd enorm moet opletten en voor de luisteraar ook. Ik herhaal dan even, terwijl we hier een lege bus met 1 iemand langs zien komen.
Met mondkapje.
Met mondkapje, heel netjes, ja. Overigens. Nee, 2, 3, sorry. Ja, het gebeurt live voor onze neus van Arriva. Jij zei het zinnetje, maar dat herhalen we even. In een wereld van verschil in dunne gebieden, dus dun bevolkt, zeg maar, ja, zijn er niet Randstad, maar echt veel meer in de periferie van het systeem. Maar laten we daar dan eens een keer op in. Waarom zeg jij ook van ja, dat daar jeuken mijn handen ook als ik nu in de tuin zit. Waar zie je dan oplossingen?
Nou, ik denk dat je voor gebieden als de Achterhoek, als hele grote stukken van Brabant, Limburg, het hele noorden, toch af moet van dat eigenlijk alles rond het openbaar vervoer georganiseerd is in een boekje waarin staat hoe vaak dat een bus door een dorp rijdt. En dat heeft natuurlijk zijn nut en noodzaak in de ochtendspits en in de middagspits van maandag tot en met vrijdag. Maar achtereenvolgens blijven we dan op zaterdag en zondag exact hetzelfde doen, terwijl dat net gebaseerd is op scholieren die er dan helemaal niet zijn.
Nee, precies. Dus nou ja, scholieren van die zijn er op zaterdag, zondag. En dan rij je eigenlijk gewoon aanbodgedreven nog gewoon hetzelfde rondje. Even los dat je de frequentie misschien iets verlaagd hebt. Maar je rijdt nog steeds dezelfde type route.
Ja, exact. En je rijdt nog steeds naar plaatsen die door de week heel interessant zijn. Maar in het weekend een bezoek brengen aan Venlo, aan Doetinchem of aan Hogeveen. Dat zijn weinig mensen die op dat idee komen. Terwijl het wel plaatsen zijn waar enorme scholenconcentraties zijn en werkconcentraties zijn. Dus.
En dan is toch ook weer de luisteraars en ikzelf ook. Kind kan de was doen. Maandag tot en met vrijdag rij je die route. Je zit niet vast aan een rails. Je zit niet vast aan een traject. Dus dat is ook nog zo fijn. Je kan flexibel met bussen, of ze nou elektrisch zijn of niet, een andere kant op rijden. Waarom zie je dan nog steeds dat ze zo enorm vasthouden aan diezelfde lijnen, type routes met dezelfde haltes? En niet negatief, want dat is grappig. Het leukste van onze gesprekken, telefoongesprekken, zijn altijd dat we uiteindelijk sneller naar de oplossingen toe gaan. En hoe zou je dan het voorzien dat het wel anders zou kunnen? Want dat is wat iedereen eigenlijk hoopt te hebben van een wenkend perspectief. Hoe zie je het dan wel voor je?
Ja, nou, dat is een heerlijke vraag, Geert. Want waarom is het zoals het nou is? Omdat wij concessies hebben waarin tot in het laatste detail het voorzieningenniveau is geregeld. We hebben een concessie waarin staat, gij zult ieder dorp in de concessie met een x-aantal inwoners van 's morgens 6 uur tot 's avonds 0.0 uur, ieder uur of ieder half uur bedienen. En als er een voorstel komt van nou zouden we dat eens op een andere manier doen, dan wordt onmiddellijk heel pijnlijk en heel juridisch gekeken van oeh, ups Frank, maar het staat toch in de concessie dat je dat moet en waarom kom je dan met een voorstel dat je het anders wil doen? Ik zei nou, ik denk dat ik voorstellen heb waarin je het heel anders kunt doen. Maar waarin je helemaal niet wil zeggen dat je niet meer ieder uur naar dat dorp gaat als er een reiziger is. Het enige wat ik niet wil is er naartoe gaan als er niemand is. En daar zijn tegenwoordig heel veel leuke systemen voor. Die je ook super kunt combineren met allerlei vangnetsystemen. Als regiotaxi, als Zoef, als weet ik hoe het allemaal heet. Die ook rondrijden. Voor een groep die dan zogenaamd niet met het openbaar vervoer zou kunnen rijden.
Maar neem ons dan even, want deze ken ik wel, want ik zit natuurlijk zelf ook vrij vaak met directies van vervoerders. Laten we er nou eens gewoon eentje bedenken. Of eentje zeggen, man, die ligt op de plank. Die kunnen even gewoon die maandag tot en met vrijdag moeten een x-aantal mensen. En dan op zaterdag en zondag doen die bussen niet iets of iets anders. Dus maak het tastbaar.
Ja, nou, het leukste voorbeeld, Geert, is Zutphen. Zutphen is zo'n kleine stad, hè? Geen tafellaken, geen servet, met wel een stadsdienst. Nou, die stadsdienst die reed iedere avond nog één keer per uur, braaf een rondje, zoals dat in al die steden is. Alle wijken worden aangedaan en daar had hij een uur voor nodig om op en neer te rijden van het station. Maar alle treinen kwamen ieder half uur binnen, dus dat betekende dat één keer per uur was die stadsbus er wel, het andere half uur was hij er niet. Heel vervelend. Je gaat in Utrecht in de trein zitten, puntje van je stoel. Heb ik nou wel die aansluiting of heb ik hem niet? En je komt aan, oh, hij is net weg een half uur geleden. Dus dat betekent dat je op een novemberavond in een station moet wachten, waar werkelijk helemaal niks meer open is. Het tocht, het koud is. En dat je alleen maar een half uur kunt bedenken, hoe kom ik hier vanaf? Toen hebben we heel snel gekeken van, wat zijn nou die reizigers die in die bus zitten? En als je dan nou stopt met die route te rijden, maar ze wegbrengt waar ze moeten zijn, kun je dan ieder half uur terug zijn? Nou, dat bleek heel goed te kunnen. Als je gewoon kijkt van, nou, die reiziger wil van het station daar naartoe, die wil daar naartoe, die wil daar naartoe. Breng ze supersnel weg en rij zo snel mogelijk terug naar het station. Dat kon. En we hebben de uurdienst omgebouwd naar een half uurdienst met het hele grote verschil dat hij alleen maar wegbrengt wie op het station is. En als iemand uit de wijken naar het station wil, dan belt hij, krijgt te horen op welke halte die hoe laat moet staan. Nou, dat heet de nachtvlinder. Toen we nog met die bus reden, hadden we...
En dat is nu draaibaar, dat functioneert, dat is op Zutphen gebeurd nu?
Ja, dat gebeurt nu al in Zutphen. En zelfs ook in Venlo, in Roosendaal, in Bergen op Zoom, in de gemeente Moerdijk. En we zijn het steeds verder aan het uitbreiden. We hebben ook weer een aantal plaatsen in Limburg waar we het gaan doen.
Maar even voor de luisteraars, en voor als je dit allemaal Uber noemt en op maat gemaakt en het komt uit Silicon Valley, dan is het allemaal hip en heel slim bedacht. En dan noemen we dat in een app via Ven. Want dat is namelijk even... Nee, maar ik zie jou glimlachen. We brengen even onze twee werelden bij elkaar. Als je dat doet en je vraagt er 3 miljard euro voor en het is een heel vernieuwende app. En je gaat eigenlijk als een soort van via van mensen ophalen onderweg. Dat noem jij ouderwets. Daarom vind ik het altijd leuk om met jou te praten. De nachtvlinder op Zutphen.
Ja, maar weet je wat het leuke van die nachtvlinder is? Dat je daar gewoon met je chipkaart kunt betalen. Er natuurlijk een app bij zit. Dat we heel veel IT-spullen gebruiken waar ik niet echt verstand van heb. Alleen maar altijd zeg van, kun je dit ermee maken? Nou, meestal kan dat. En de chauffeur die krijgt ook een advies hoe hij die 3, 4 en tegenwoordig zelfs die 7 mensen weg kan brengen. En toch op tijd weer terug is op station.
Oké, nou, dit was één voorbeeldje van een dun gebied. Ik wil toch even, ook omdat we vaak veel onderwerpen spreken, maar ik wilde een grote toch wel pakken. Dit was dun gebied, één voorbeeldje. Maar we hebben het ook wel vaak over bus rapid transit. Van hoe kunnen we eigenlijk al die asfaltstroken, als het stedelijk gebied wordt en veel voller wordt en straks na corona, of dat over 3 jaar is of over een half jaar is of over 5 jaar is, dan gaan die volumes van urbanisatie, steeds meer mensen, gaat weer toenemen. Daar heb ik natuurlijk al een aantal uitzendingen over gemaakt met Erwin Stoker van Groningen over Bogota, zeg maar, het grote bus rapid transit systeem dat daar gewoon heel goed functioneert. Waarom denk jij van dat in Nederland eigenlijk A, kansrijk zou kunnen zijn en B, waarom hebben we het eigenlijk nog niet? Want je hebt dat waarschijnlijk ook al lang wel een keer bedacht, want Bogota ligt er al 20, 25 jaar.
Ja. Ik heb Bogota niet gezien, maar wel heel veel over gehoord en gelezen. Ik heb wel dat systeem in Istanbul gezien en daar was ik meteen razend van onder de indruk.
Wat is Istanbul?
Istanbul is de grootste stad in Turkije. Daar wonen geloof ik net zoveel mensen als in Nederland. En daar hebben ze minder geld te besteden aan openbaar vervoer, maar wel heel veel meer reizigers. En daar hebben ze tussen een 4-baans snel autoweg. Hebben ze een 2-baans busweg aangerecht waar ongeveer iedere anderhalve minuut een bus overheen rijdt van het centrum van Istanbul naar een aantal buitenwijken.
Ik ga je meteen even, want ik ga het doen, want ik heb op het hoogste niveau bij het ministerie gezeten. En dan hoor ik gewoon de treinmensen nu die ook meeluisteren zeggen ja, maar oké, dat kan niet. Dus dan krijgen we het kan niet denken van ja, maar er moet een 12-baks intercity langskomen. 1 keer per 10 minuten of 1 keer per 5 minuten. En je duwt nooit de volumes weg. Waarom zitten we hier Istanbul voorbeelden op de Randstad te doen? Die Frank van Zetten moet in Zutphen blijven. Het is leuk dat hij een paar leuke dingen voor dat dun bevolkte dingen. Maar dat gaat eigenlijk nooit werken. En by the way, Frank, superleuk idee. Het is veel te duur. Want dan moeten er heel veel kleine units met een machinistje of een buschauffeur opkomen. Kortom, kansloos. Je haalt je capaciteit niet, je haalt je volumes niet. Laten we een bovenleiding erop gooien. Laten we dat aan rails en vastzetten. En dan gaan we het probleem allemaal oplossen. Bedankt Frank dat je er was, maar gaat niet werken.
Ja, nou, zulke leuke gesprekken heb ik heel vaak.
Vooral met mij.
Ja, overigens, toen ik ooit gezegd heb dat wij in staat zijn om regionale lijnen veel beter te doen dan een spoorwegbedrijf wat van intercities houdt, heeft ook iedereen gezegd dat ik gek was, maar de formule werkt fantastisch. Nou, weet je wat ik zo'n leuke anekdote vind? Hè? Ik was...
Ga alsjeblieft in op het capaciteitsverhaal. Waarom denk jij die capaciteit op die anderhalve minuut, dat een hogere capaciteit geeft en flexibeler is? En dat dus echt die massa's aan mensen weg zou kunnen stouwen?
Nou, zijn bussen inmiddels te koop die heel groot zijn. Die zeker tot aan de 25 meter gaan. Ze zijn per stuk echt nog steeds heel veel goedkoper. En je kunt er dus nogal wat inkopen voor dezelfde prijs wat een Intercity stel kost met 12 bakken dubbeldeks. Het hele grote voordeel is dat de infrastructuur aanmerkelijk goedkoper is dan een spoorlijn aanleggen. En dat we nou eenmaal voor het aanleggen van een spoorlijn 15 jaar draagtijd uit moeten rekenen. Terwijl dit, naar mijn idee, makkelijk in 1,5 kan. Dus het heeft het voordeel dat het...
1,5, je kan het nog veel simpeler zeggen. Als je ziet wat er in coronatijd all over the world aan het gaan is. Dat er gewoon van autobanen in steden fietsdingen gemaakt worden. Waarbij als je zegt, je gaat een asfaltstrook die er al is veranderen, dan is de infrastructuur investering is het bestellen van beleiding.
Geertje bedoelt het Franse model. Ik ga met een camionetteke met een schabloon bus naar een straat toe, spuit daar de letters bus op en over 1,5 uur heb ik een busbaan. Zo gaat het in Nancy en in Cannes en in alle steden in Frankrijk.
Ja, maar dan is de infrastructuurinvestering helemaal niet hoog.
Nee, dat heb ik ook gedurende die lockdown ook voortdurend gedacht. Moest kijken wat hier aan onvoorstelbaar veel asfalt ligt waar je zo een BRT-systeem over uit kunt rollen. En het hele leuke is dat het vaak van een lijn van 20, 30 kilometer, maar de laatste 5 kilometer is die ellende oplevert, waardoor je niet door kunt. Dus heel simpel even het voorbeeld van een topverbinding van Uden naar Eindhoven. Waar we inmiddels een 10 minuten dienst rijden in de ochtendspits. Hartstikke leuk. Maar we kunnen nog veel meer reizigers hebben voor zo'n buslijn als die voor Eindhoven de file voorbij rijdt. En dat is werkelijk alleen die laatste 5 kilometer waar die bus vastloopt en dan onaantrekkelijk wordt.
Maar dan heb je dus ook niet eens, want dat vind ik namelijk, dan ga ik praten over data en regie en heel veel mensen zitten en dan zijn wij het uiteindelijk wel, moeten we eerst een half uur met elkaar praten en dan zijn we het uiteindelijk met elkaar eens. Dat jij eigenlijk zegt, ja, ik heb het maar nodig gedurende een kwartier op basis van data en regie en dan komt dat ding aan en dan moet hij er gewoon doorheen kunnen. Maar de andere tijd kan er gewoon wel degelijk andere dingen overheen en hoeft het niet op een Kafka-achtige wijze alleen toegewezen te worden aan een lijnbus, maar op het moment dat we op het goede moment voorrang geven aan wat nodig is, dan kunnen we met huidige infra en huidige asfalt echt dit soort nieuwe systemen heel snel optuigen.
Ja, en dat is ook het superleuke van een bus, dat die gewoon op de weg rijdt waar je op andere uren van de dag misschien prioriteit moet geven aan anderen. En ik vind dus ook dat je zo'n busstrook moet delen met diensten, met alles wat ook gebruik wil maken van een weg en wat snel moet zijn. Waarom zou een klein busje met 12 mensen niet ook over die strook kunnen rijden? Waarom zou je niet een periode hebben dat vrachtwagens veel sneller kunnen om daarmee snel naar een overslagcentrum te gaan om die steden te bevoorraden? Kortom, het is flexibel, het is snel aangelegd en daardoor wil ik niet zeggen dat je nooit meer aan nieuwe spoorlijnen moet denken. Natuurlijk zijn er verbindingen waar rails nou eenmaal de beste oplossing is in de Randstad. Maar er is natuurlijk niemand die serieus meent dat je in een provincie als Brabant of in een gebied Arnhem-Nijmegen honderden kilometers lightrail aan moet gaan leggen, omdat dat de enige vorm van vervoer van de toekomst zou zijn.
Ja, maar ik vind dat de discussie nog veel helderder gevoerd moet worden als jij mij twee slagbomen geeft, een bovenleiding geeft, een vrije corridor geeft, want dat is wat het is. Als je dan kijkt naar de effectiviteit van hoeveel mensen er over een vrij... Kijk, als je spoor aanlegt, is dat alleen maar daarvoor toepasbaar. Dus het gaat, het enige euvele feit wat mensen gewoon weigeren om goed over na te denken, is dat er, als je vrije doorstroom hebt voor connected vrachtauto's die elektrisch zijn. Ik kom net hier aan in Zutphen samen met die trein. En dan zit ik naar achter te kijken. En dat is een één rails, hoe zeg je dat ook?
Enkelspoor.
Enkelspoor, dankjewel. Enkelspoor. En dan denk ik, ja, kijk, als dit een vrij baan is voor een vrachtauto en die hebben dat hele traject vrij, dan kind kan de was doen, snap je? Dan kan ik het ook.
Ja. Kijk, en gelukkig ligt die spoorlijn hier dwars door de Achterhoek er al 150 jaar en is het onze TGV. Want er is geen auto die in dezelfde snelheid van Zutphen naar Winterswijk kan rijden. En daarom doet hij het ook zo goed. Maar die lichten, die koesteren we, daar zijn we trots op. Maar wat een heel leuk voorbeeld is, hè, er wordt al 20 jaar gedacht over een railverbinding van Hasselt in België naar Maastricht. En 20 jaar worden mensen heel boos op elkaar, want de ene groep roept, je bent hartstikke gek dat je rails aan wil leggen om er één keer per half uur over te rijden. En een andere groep die zegt, nee, dit is de toekomst en je weet toch dat Hasselt-Maastricht op de as Londen-Berlijn ligt. Dus er zijn enorme ontwikkelingsmogelijkheden als je maar eenmaal die rails hebt. Wat lees ik nou? Vorige week in een stuk wat me toegestuurd wordt door een vriend uit België. Het zal waarschijnlijk BRT worden. Dan denk ik, nou, Geert, we zijn niet gek. Er zijn veel meer landen die dit, die toch het hele grote voordeel ervan zien. Van de snelheid en de dynamiek. Ja, het is precies wat je zegt. Hoe moeilijk kan het zijn om een stuk auto snelweg, daar komt een bus aan. Hey, nou even oprotten met die auto's, laat die bus erdoor en achter die bus mag je allemaal weer aansluiten. Maar ja, het is allemaal tot over de top georganiseerd. En als je werkelijk naar die flexibiliteit wil, wat denk ik toch steeds meer mensen ook wel weer willen, moet je heel anders gaan denken. En dan moet je echt het lef hebben om...
Het is zo snel doorheen gegaan met z'n tweeën. Het lef hebben om, sorry, laat even je zin af. Je moet het lef hebben om, dubbele punt, je wil er nog iets toevoegen.
Om af te stappen van alles wat in regels gegoten moet zijn. Alles moet in regels gegoten zijn. En ik denk dat je veel meer moet kijken van Waar is de vraag, hoe kun je handig gebruik maken van al dat asfalt wat we in Nederland hebben? En ik denk wel, daar ben ik wel van overtuigd, dat mensen de smaak van thuiswerken te pakken gekregen hebben. Dat je ze dat niet af gaat pakken. En dat we daardoor ook op een andere manier kunnen kijken naar reisgedrag.
Dat betekent toch ook gewoon, dat heb ik nog niet gehoord. Nou, volgens mij is dat nu wel eindelijk doorgedrongen, maar was een enorm pijnpunt, hè, binnen de OV-sector. Laten we ophouden met die studenten in de spits te laten rijden. En laten we zorgen dat ze na de spits komen. Maar laten we ook niet zorgen dat we met volle bussen naar universiteitscomplexen aan het rijden zijn. Terwijl die lui gewoon makkelijk kunnen fietsen. En jij weet als geen ander, maar ik zal het wel zeggen, want jij, nou, je bent gepensioneerd. Misschien mag je nu vrijuit praten. Dan zeg ik het wel weer. Dat je weet dat dat de grondslag van 25% van de inkomsten van de totale OV-sector is studenten / scholieren. Maar als je inzoomt op studenten en dan zegt stap eens gewoon eigenlijk op de fiets naar Zernike in Groningen. Stap eens op de fiets naar de Uithof toe. Uitzonderingen daar gelaten. Dat dan natuurlijk zo'n sector heel zenuwachtig wordt. Want dan wordt bijna de grondslag onder het verdienmodel eruit geramd. En ik denk dan, laten we nou eens die assets à la een BRT-systeem, waar het echt nodig is, waar die auto's echt pijn doen, waar echt behoefte is aan nieuwe systemen, het daarop inzetten. In plaats van dat we studenten in de spits aan het vervoeren zijn. En dan denk ik, stap op een fiets pakken, stap op een deelfiets of weet ik veel wat, toedeloe. Of zeg jij, ja, dat zouden we inderdaad. Of ga ik weer te snel?
Ja, voor een deel ben ik het met je eens voor binnenstedelijke verplaatsingen. En dan zie je ook weer dat de Randstad en niet-Randstad heel anders is. Pak even de Achterhoek.
En dan blijven we even bij mijn voorbeeld. Bij de Zernike net buiten Groningen. Bij het Utrecht Universiteitscomplex, wat Uithof heet het, geloof ik. En nou, je weet in Rotterdam, hoe heet dat? Kreng daar ook weer. Erasmus Universiteit, wat er net buiten ligt. Dus dat zijn allemaal afstanden van 3, 4, 5 kilometer buiten de stad. En dat zit bommend vol. En daar zitten we met 30 meter bussen naartoe te rijden. We gaan zo naar je voorbeeld van de Achterhoek. Dus het is niet dat ik hem weg wil wuiven. Maar eerst deze en dan naar de Achterhoek.
Maar de grootste deel van de studenten die een kamer in Groningen, Leiden of Amsterdam hebben, denk ik dat wel met de fiets gaan. Maar wat hebben we gedaan? We hebben dat hele onderwijs totaal geconcentreerd. Vroeger had je middelbare scholen, MULO's, later heette dat MAVO's, had je in dorpen. Waar meer dan 10.000 mensen woonden, daar hadden een paar van die dorpen hadden bij elkaar zo'n school. Perfect op fietsafstand van de dorpen eromheen. Die zijn allemaal weg. En al het onderwijs wordt geconcentreerd in onderwijsfabrieken waar een hele grote regio van afhankelijk is. Dus daarmee hebben we eigenlijk door de afstand de fiets onmogelijk gemaakt en zijn ze op het openbaar vervoer aangewezen.
Ja, maar dat ben ik dan toch niet helemaal met je eens. Want dan denk ik, ja, maar een heel groot gedeelte komt toch. Ja, jij zegt eigenlijk een groot gedeelte door die fabrieken, doordat ze zo groot zijn geworden als die hogescholen, dan moeten ze van veel verder weg en dat kan je niet meer befietsen. Dat is je redenering, toch?
Ja, dat is zo. Kijk, als jij in een dorp woont als, noem even wat, als Eibergen en de dichtstbijzijnde manier om meer te leren dan de lagere school is in Enschede, dan kun je dat niet fietsen.
Het grappige hier, zo gaan onze telefoongesprekken ook. Want dan ga ik nu wel mee, met je meedenken. Dan denk ik, ja, dat is in Diemen wel aan de gang. Amsterdam-Oost, dat is een mega hogeschool. Ja. Daar kan je niet wonen. De studentenflat is allemaal te duur. Ja. En daar komen ze wel van heinde en ver komen ze daar naartoe. Soms nog thuiswonend en niet. Dat zijn eigenlijk de voorbeelden die je bedoelt.
Ja, en ik weet ook van de collega's uit Groningen, dat daar leerlingen uit Emmen naar Zernike komen, uit Winschoten, uit Ter Apel, noem maar op, die dat iedere dag die afstand. En dat is gewoon zelfs met een elektrische fiets niet te doen. En ondanks het feit hè, dat, dan weer even een heel leuk voorbeeld, hè, we hadden hetzelfde probleem hadden we in Nijmegen. Daar zit bij de universiteit zit een hogeschool, daar zit een beroepsopleiding, nou ja, noem maar op, een ROC. Begon allemaal om 8:30. Dus wij kwamen met één trein uit Limburg die altijd veel te klein was, altijd veel te vol was en echt niet langer kon, want dan waren de perrons te lang, kon niet dubbeldekken, want dat heb je nou helemaal nog niet in diesel. Kortom, iedere dag geklaagd, terecht. Maar wij zeiden, ja, maar lieve mensen, ik kan niet anders, want die trein kan niet groter, kunnen we niet wat. Nou, toen hebben we inderdaad, en dat is dan misschien het voorbeeld van die regio bij elkaar gezeten, goede trippel erbij. En na ongeveer een uur kwam iemand met het idee...
Trippel, is dat bier of is dat trippel treinen? Want die mensen denken dat jij alleen maar in treinen bent. Dus is gewoon ouderwets bier.
Ja, dat is een hele lekkere, zware bier.
Ja, die ken ik.
En toen kwam iemand die zei, we zitten hier nou met z'n vieren bij elkaar. Als we nou allemaal een kwartier spreiden, Frank, ben je dan blij? Nou ja, met de trippel. Ik was helemaal enthousiast. Ik heb ze bijna allemaal omhelst. Jongens, als jullie dit voorstellen, dan gaan we dat zo snel mogelijk doen. Want dat is mijn probleem is opgelost. Want dan heb ik niet één volle trein, maar ik heb vier goed bezette treinen.
Ja, en zo simpel is het dan ook gewoon. Als je dat doet met een klein beetje spreiding van die hoorcolleges en van de starttijden. Ja. Dat is eigenlijk wat jouw punt. En toen dwaalde ik af naar allemaal andere punten waarvan je zei soms wel, soms niet.
Nou ja, goed. We zijn het eens.
We kunnen nokken. Ik vind het wel ongelooflijk. Vertel nog even iets leuks over Voorde. Want ik ben hier en ik kijk natuurlijk weer als enorme domme randstandeling. We kijken om me heen. Voorde, hier heb je toch net aan de overkant, zie ik een hotel, de herberg. Daar heb je je pensioen toch gevierd, je afscheidsborrel?
Nee, dat is in de andere die net aan de andere kant ligt. Nee, wat even over Voorde. Voorde is een heel oud dorp. Een Voorde, het is dus een doorwaadbare plaats, was het in de Vordense Beek. Het is een dorp met 7000 inwoners, met een prachtige omgeving. Het bekende coulissenlandschap in de Achterhoek. En waar het vooral bekend van is, naast Hotel Bakker, wat toch ook in de Randstad veel mensen kennen, is het bekend van de 8 kastelen die er omheen liggen. In de Gouden Eeuw begon natuurlijk aan de vecht, maar de mensen met heel veel geld en kastelen kwamen steeds verder in het land, de adel ook. En het is eigenlijk jarenlang is het dorp geregeerd door de baronnen die op die 8 kastelen zaten. Dus het is een redelijk feodale historie heeft het. We hebben eigenlijk al heel lang een spoorlijn, al vanaf 1878, die voornamelijk voor goederenvervoer bedoeld was, vanuit het Roergebied naar Amsterdam. Een concurrerende verbinding met de Rijnspoorweg, die door de HESM aangelegd is. En daar hebben we nog steeds gemak van. Hij is ongeveer 20 jaar lang, iedere keer stond hij weer op de lijst met op te heffen spoorlijnen. Daar hebben we keihard tegen gevochten. Het laatste jaar...
Denk jij eigenlijk dat je überhaupt met pensioen gaat of niet? Want ik geloof daar eigenlijk helemaal geen ene bal van. Dat jij gezegd hebt dat je stopt en dat je er niet meer tegenaan gaat bemoeien. Denk je eigenlijk dat je dat wel gaat doen? Want ik kap je bewust af, want anders ga je gewoon nog een uur door. Maar ga je eigenlijk ooit met pensioen, is de vraag.
Ja, maar dat is hetzelfde als aan het begin. Ik heb ook eigenlijk nooit het moment gevoeld dat ik ga nu in het openbaar vervoer werken. Omdat ik als kind opgegroeid ben in de werkplaats van de BWA in Breda. En daar, ik denk vanaf het moment dat ik kon lopen, ook alles zag en meepraten. En banden schilderde en hielp met onderhoud, bussen verplaatste. Kortom, het is zo'n deel van je leven dat je niet kunt zeggen, ja, dat koppel ik even af omdat ik nou een bepaalde leeftijd heb.
Frank, ongelooflijk veel dank voor hier te zijn, helemaal in Voorde. Het was mij in ieder geval een genot om helemaal dwars door het hele land te reizen tijdens coronatijd. Om eigenlijk, en volgens mij is het belangrijker dan ooit, vernieuwende oplossingen. En vernieuwing betekent volgens mij ook wat jij heel duidelijk zegt, niet altijd nieuw, maar kijk naar wat er al zeg maar in het verleden is gebeurd en probeer daarop verder te bouwen. Maar ja, jij hebt wel laten zien eigenlijk met je visgraadmodel en al die andere dingen dat het eigenlijk wel heel anders zou kunnen. En jij zegt BRT en op een andere manier met asfalt omgaan, dat zou wel eigenlijk echt een enorme next step kunnen zijn. En voeg daar dan nog nieuwe type dingen à la zo'n vlindermodel aan toe. Dan zijn we in ieder geval volle bak aan de slag. Is dat een samenvatting waar je mee kan leven?
Helemaal.
Oké, voilà. Dankjewel en adios vanuit Vorden. Oké, ik kon het natuurlijk niet laten. In de nazit kwam er eigenlijk nog een... Ja, nou, toen ontplofte Frank ongeveer. Ik heb gewoon de microfoon weer aangedaan. Het interesseert mij helemaal geen bal, dames en heren. Maar even je frustratie over dat BRT. En toen zei je, ja, maar wacht eens even. Als we nou gewoon de touringkarren, zeg maar, ook inzetten. En die kunnen het ook doen. En dan eigenlijk alleen tijdens de spits. En toen ontplofte je ongeveer. En neem gewoon even mee in je idee. En dat schijnt gewoon hier in Limburg al lang te gebeuren. Maar gewoon even heel hands-on. Wat is je plan?
Nou, wat mijn plan is, dat is dat je een aantal BRT-lijnen zult krijgen die je alleen in de spitsuren rijdt. Waarom? Omdat dan de grote vraag is dat je dan, ondanks alles wat er misschien gaat veranderen, zeker weet dat je dan vraag hebt. Dan is altijd de tegenwerking, Dat kan niet, want die tourbus die is niet hetzelfde als onze bus. Nee, oké. Okay. Maar daar zitten betere stoelen in. Daar kunnen heel veel mensen in. Het enige wat niet kan, is dat hij niet een knopje heeft waar je op moet drukken als je naar een halte gaat. En daar staat niet een lijnnummer op waar hij naartoe gaat.
Maar even nog, sorry, even om het meteen duidelijk. Eigenlijk wat je zegt is, we hebben, weet ik, duizenden touringkarren die eigenlijk tussen 8 uur 's ochtends of 7 uur 's ochtends en 10 weinig te doen. Die zouden dat eigenlijk zo kunnen doen. Dan geef je ze een contract om spits. Ja. Wees dan even lijnbus. Zet boven dat ding buslijn 71. En ga na 10 uur stop. Of ga gewoon touringcar spelen. En klaar ben je. Dus je bent dan voor veel minder geld. Zet je je assets echt in voor wat nodig is. En dit is gewoon aan de gang in Limburg. Dit is niet een verzonnen ding. Dit gebeurt gewoon.
Ja, dit gebeurt in Limburg. Doen we het. En het werkt perfect. Maar zeker als je naar dat grotere BRT-net raadt, waar zit je beter in tussen Breda en Utrecht dan in een touringcar? Ja, en weet je wat het is, hè? Die kilometers en die uren, die hebben we. Het enige wat we er nou mee doen, is er leeg mee rondrijden. En daar moet je met een vlinder gaan rijden en andere slimme dingen doen.
Nee, maar ik vond deze touringcar, daarom heb ik toch nog even weer op record gedrukt. Dat had ik zelf ook weer nog niet bedacht. Dat je natuurlijk een heel veel assets in de private sector stil hebt staan tijdens spitsen. Die gaan alleen maar, weet ik veel, waar rijden ze eigenlijk allemaal naartoe? Dat is erg, want ik dat helemaal niet weet. Ja, die rijden misschien naar Tormolinos nog, maar dat vliegt al lang iedereen. Waar rijden die gasten eigenlijk überhaupt nog? Doen die nog allemaal schoolreisjes en zo? Of zitten daar alleen maar, je hoort hoe stigmatiseer ik ben, zitten daar alleen maar bejaarden in op weg naar Keulen? Hoe groot is die sector? Ik weet het serieus niet en ik heb nu mezelf compleet belachelijk gemaakt in deze vraag. Maar ik hoop dat veel luisteraars het ook gewoon niet weten. Ik ken wel die Flexbus, die ken ik wel. Maar even deze, wat doen die privébussen?
Nou, die hebben best een hele grote markt, hè, wat die allemaal doen. Dat is inderdaad de reizen van de bejaardenvereniging, schoolreizen, reizen naar sportevenementen. Maar wat je wel gezien hebt, dat is toen op een gegeven moment dat vliegen toch wat gecombineerd met vliegschaamte. Moet je nou voor een kort reisje in een bus gaan zitten? Dat nou toch weer reizen naar de steden in Noord-Frankrijk, naar de steden in Oost-Duitsland, toch weer veel vaker met busreizen georganiseerd worden.
Het gaat allemaal over, en dat is een duur woord, excess capacity. Zorg dat je de capaciteit aan het aantal voertuigen wat je hebt veel slimmer op het goede moment, of het nou publiek is of privaat, en zet het in op het moment dat het eigenlijk nodig is. En dan kom je op veel slimmere systemen uit. Dat is eigenlijk wat jij zegt, in plaats van reguleren het helemaal dood.
Ja, precies.
Nou, blij dat we deze nog ook even op de band hebben. Oké, en iedereen in ieder geval ontzettend veel dank voor het luisteren. En je kan je gewoon gratis abonneren voor een volgende aflevering. Dank voor het luisteren en ciao!